Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak. Van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar. Over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Deze aflevering spreek ik kunstenaarsduo Telmo Pieper en Miel Krutsman. Onder de naam Telmo Miel reizen zij de wereld over om gigantische muurschilderingen te maken. Murals. Zeg maar street art met een grote S. Als hoogtepunt binnen hun vakgebied kiezen zij het werk van de Spaanse street artist Aris. Die levensgrote kunstwerken maakt op gebouwen over de hele wereld.
En als je er dan voor staat, dan zie je echt dat het met een paar penseelstreken direct kloppend gemaakt is. En dat maakt het voor mij in ieder geval alvast heel knap en indrukwekkend.
Aris blijft zichzelf vernieuwen en toch herken je zijn werk uit duizenden. Hoe kan dat? En wat voor reacties krijg je eigenlijk als je schildert op straat? Je hoort het in het gesprek dat ik net had met Telmo Miel. Nou, welkom bij de heren. Bij de baarden, wil ik bijna, zeggen. We beginnen deze podcast altijd met een korte bio, een omschrijving van de gast. Dat is vaak met één persoon, één getalenteerd persoon al lastig. Laat staan als ik er twee voor mijn neus heb. Ik ga toch een poging wagen. Elke dag zien over de hele wereld tienduizenden, misschien wel honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen jullie kunst als ze door de straten lopen van Miami, Lissabon, Rotterdam of Berlijn. Als duo hebben jullie over de hele wereld muren beschilderd van appartementsgebouwen, oude bedrijfspanden, soms ook gewoon woonhuizen met puntdaken. Het is surrealistische kunst waarop mensen, dieren, voorwerpen te zien zijn. Vaak met meerdere lagen, meerdere perspectieven. Vaak op muren, maar soms ook kleiner werk op canvas. Jullie werken op dit moment in de studio, want als het wat slechter weer is, dan kan het natuurlijk niet buiten. En wat jullie maken is echt duo-werk. Jullie werken altijd samen aan kunstwerken, sinds jullie elkaar leren kennen op de kunstacademie, de Willem Koning Academie in Rotterdam. Alleen nog maar knikkende hoofden tegenover mij. Dus dat
het laatste deel niet helemaal.
Okay.
Nee, want ons duo-vorm wordt toch wat meer een individualistische benadering.
Miel aan het woord nu, ja.
We zijn al 10 jaar of meer samen aan het werk en hebben ook veel samen gemaakt. Eigenlijk begonnen als individualisten, vervolgens samen gaan werken omdat het steeds groter werd, de muren en de formaten. Toen zijn we meer samen gaan doen, meer samen gaan creëren.
Ja.
En tegenwoordig gaat dat steeds meer weer uit elkaar.
Oh.
Dus wij gaan nu ook dit jaar voor het eerst individueel exposeren.
Kun je zeggen op welk van jullie eigen kunstwerk of muurschildering of iets waar je het meest trots op bent?
Heel moeilijk. Het is sowieso vaak bij mij al dat gevoel van dat het nieuwste werk het beste wordt. Want we zijn heel erg kritisch op onszelf. Dus als je een expositie hebt gedaan of een project en je kijkt een jaar later terug, dan zie je vaak alleen maar de mankement of hoe je het beter zou kunnen doen. Wat eigenlijk goed is, maar
super kritisch.
Het is moeilijk genieten van je eigen werk.
Ja.
Het is heel moeilijk. Je hebt weinig overwinningen in het begin nog wel. Als je begint met schilderen en maken, dan heb je veel overwinningen. Omdat je nog heel veel stappen te maken hebt. Op een gegeven moment ben je zo ver in het proces dat je weinig overwinningen hebt en toch wel kritisch moet blijven. Dus je moet jezelf ook blijven motiveren, ondanks dat je minder grote overwinningen boekt. Het gaat veel geleidelijker en steeds minder waarneembaar. En daardoor is het
ik denk dat het makkelijk is te meten als andere mensen ervan kunnen genieten of dat laten blijken. Want als jij een muzieknummer maakt en niemand luistert ernaar, dan kan je dat heel moeilijk bepalen. Maar als jij ziet dat heel veel mensen ervan genieten, dan geeft dat veel beter gevoel. En dat heb je bij sommige projecten natuurlijk wel, dat je echt erbij ben, want dat is ook vaak zo. Die muren, daar ben je nooit meer bij. Dus misschien raakt het iemand ontzettend, maar daar zijn wij dan niet meer bij, want het hangt daar ergens in een stad op een muur.
Ja, dan heb je het losgelaten. Ja, ik merk dat jullie vinden het lastig om je eigen werk te bewieroken, maar laten we dan andermans werk gaan bewieroken. En voor deze podcast hebben jullie gekozen voor het werk van een buitenkunstenaar. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. En dan niet één specifiek werk, maar een heel oeuvre van deze persoon. Vertel.
ons werd gevraagd om één werk te kiezen, maar wij zijn daar heel erg, dat vinden wij gewoon onmogelijk. Om één werk te kiezen is een onmogelijkheid. Eén kunstenaar kiezen en daarover praten is nog tot daaraan toe. Deze kunstenaar is voor ons altijd een voorbeeld geweest. Aris, die nu in Spanje zit. Oorspronkelijk Arizona geboren, geloof ik. Hij is nog jonger dan ons. Toch volgen wij hem al vanaf dat hij eigenlijk van puberteit af aan het schilderen is. Dat kon door internet tegenwoordig. Maar hij is, hij is geweldig.
Ja, hij is uit 1985 uit mijn hoofd. Ja. Dus een relatief jonge kunstenaar. Wat maakt zijn werk zo bijzonder?
Nou, ik denk het voor ons het meest sowieso. De stijl spreekt ons heel erg aan. En zijn kleurgebruik en het figuratieve werk wat hij maakt. Maar ook vooral de manier waarop hij zich steeds verbetert. Want het is gewoon heel moeilijk om je stijl aan te passen en toch heel herkenbaar te blijven.
Ja, laten we eens bij één, want dat kunnen we, hoe zijn stijl is veranderd, kunnen we natuurlijk ook doen aan de hand van het bespreken van een aantal werken. Maar laten we eens beginnen bij een eerste werk dat we, ik heb hier een plaatje voor mij liggen, maar het is natuurlijk audio wat we maken, dus we moeten het gaan omschrijven. Dit is een muurschildering uit 2013 in Oslo. Kun jij omschrijven wat we zien?
Jazeker. We hebben in het echt gezien deze muur. Hij lijkt op de foto nog groter dan in het echt. Maar het is een opa met een hoed op en een kind op schoot. Met een wandelstok in zijn handen en een surrealistische benadering met vlakke werk. En een bepaalde uitdrukking, een bepaalde stijl.
Een beetje sprookjesachtig bijna.
Sprookjesachtig, bijna tekenfilmachtig. Maar met een toch wel een heel herkenbare eigenheid erin. Wat moeilijk te omschrijven is met woorden. Daarvoor moet je het toch echt zien.
Ja. En wat maakt dit werk zo goed?
Ten eerste vond ik het heel indrukwekkend toen ik ervoor stond hoe simpel het geschilderd was. Dus je kijkt er nu naar op een plaatje geprint. Daarin lijkt het heel ingewikkeld. Als je er tegenover staat, dan ziet het er heel simpel geschilderd uit. Wij weten veel van techniek van schilderen. En wij weten hoe moeilijk sommige dingen zijn om te schilderen. En als je er dan voor staat, dan zie je echt dat het met een paar penseelstreken direct kloppend gemaakt is. En dat maakt het voor mij in ieder geval alvast heel knap en indrukwekkend.
En voor jou, Thelma?
Ja, sowieso gewoon de beeldtaal die het heeft. Maar bij mij heeft ook altijd het kleurgebruik heel erg aanspraak op zijn werk.
Want wat kun je zeggen over de kleuren van dit werk?
Ja, het is heel, heel chromatisch. Hij is nu zeker weer wat andere dingen doen. Maar in die tijd heel erg bezig met dat het allemaal heel erg past in de omgeving. Dat vindt hij heel belangrijk.
Ja, chromatisch als in het springt er niet uit inderdaad.
Het heeft heel veel kleur, maar het is heel chromatisch. En ik zat een keer ergens te lezen dat hij heel vaak comments krijgt van mensen als hij geschilderd heeft van het ziet uit alsof er heel lang erop zit. Dat het soort van vervaagd is door de zon.
Ja.
En dat vindt hij echt een compliment, want dat wil hij heel graag.
Ja, alsof het de tand der tijd al heeft gestaan.
Ja, dat het gewoon echt al erin past. En niet zo erg de aandacht op vergt. Dat het een beetje verstopt blijft in zo'n buurt. Dat het niet echt uitspringt tegen de achtergrond van de gebouwen. En toen ik daar een keer verder op ging zoeken in een boek of zo, er stond ook een interview wat ik heel grappig vond. Dat helemaal het begin dat hij gewoon muren ging schilderen met vrienden in een verlaten fabriek in Spanje. Dan zochten zij gewoon op afvalplekken bij de gemeente zo naar verf, restjes. En dan gingen ze gewoon met verfrestjes die muurschilderingen maken. Maar als jij heel veel verschillende restjes hebt en je gaat mengen, dan wordt het automatisch best wel viezig en chromatisch.
Ja.
En daar is hij heel veel dingen mee gaan doen. En daar is dat ook heel erg mee begonnen. Dat hij dus heel chromatisch aan gaan werken. Omdat hij dus gewoon eigenlijk afvalverfrestjes ging zoeken in de stad. Bij gemeenten, prullenbakken en dingen. Om daarmee te schilderen gratis.
Ja. En met chromatisch bedoel je monochromatisch als dat het een beetje uniform lijkt eigenlijk.
Of ja, het is nou gedesatureerd eigenlijk.
Gedesatureerd, ja.
Als je het in Photoshop-termen zou gooien.
Het contrast eruit gehaald.
De sterkte van de kleuren is gewoon minder.
Ja.
Minder sterk, maar wel veel kleur, maar minder sterk.
Ja. En je zei al, deze hebben jullie in het echt gezien. Hoe past het in de omgeving? Wat voor omgeving is het?
Volgens mij waren wij daar toen het gesneeuwd had.
Het is een,
was meer winter toen.
Eigenlijk een buitenwijk in Oslo. Gewoon een woonachtige wijk. Met, er zit daar onderaan die muur een soort van klein parkje met een paar bankjes en de boompjes. Tussen eigenlijk een soort van woonflats. Dus het zit best wel verstopt. Zeker omdat het daar tussen die gebouwen, tussen die bomen staat. En wij liepen daar eigenlijk toevallig. En opeens zag je dat in je ooghoek. We wisten niet eens dat we daar langs liepen op dat moment.
Wacht even, je stuitte toevallig op dit werk.
Maar we zaten in werk in Oslo ook. Dus we zaten daar in de buurt. En iemand zei wel dat dat in de buurt was. Maar die wist niet precies waar. En wij sliepen toen daar ook 10 dagen of zo in Oslo. En dan ga je die stad ook af en toe door. En toen kwamen we dat tegen. Ja. Dat heb je sowieso vaak. Soms zoek je echt een specifieke muur op. Maar vaak zitten we ook in die project, of in die steden voor projecten zelf. Ja, en als je dan een week in zo'n stad zit, dan kom je ook gewoon per ongeluk wel zulke dingen tegen.
Ja, dat is misschien ook wel de manier waarop je deze kunstvorm sowieso moet beleven, toch? Of
per toeval is heel fijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt rondgaan.
Ja.
Ik ken heel veel bijvoorbeeld oude damekoppels. Die zijn heel bekend binnen de street art. Dat die echt gezamenlijk op reis gaan om muren te bezoeken.
Zo er langs gaan, ja. En als jij dan zoiets, in dit geval dan toevallig ziet. Ik vraag me zo af, ga je dan, hoe beleef jij zo'n werk? Want je weet hoe het is gemaakt. Ga je er met je neus bovenop? Neem je juist afstand? Hoe verhoud je je dan tot zoiets?
Alle varianten. Ik wil het van dichtbij zien. Ik wil het van ver af zien. Bekijken van top tot teen. Het is een totale beleving. Ik neem het echt in me op. Dat is het eigenlijk.
Ja, ik denk dat het anders is voor ons om ernaar te kijken dan andere mensen. Omdat wij zelf schilderen.
Ja,
dus dan ga je er veel meer op een makers oog naar kijken. Dus dan ga je in eerste instantie van afstand. Maar daarna ga je heel vaak heel dichtbij kijken van hoe is geschilderd. Waar zie je dat er misschien iets fout is gegaan? Of waar heeft hij iets opnieuw gedaan? Soms.
Ik denk dat wij het ook veel meer praktisch bekijken. Ja. Minder conceptueel.
Ja, het is echt beroepsgedeelte.
Als makers.
Ja.
Want dat is natuurlijk de vraag die ik als leek ook heb. Hoe ga je, want hoe hoog zou dit gebouw zijn? Het is,
ik denk 6-7 verdiepingen.
Zoiets, ja. Het is een immens groot schilderij eigenlijk. Wat is de eerste stap bij zoiets?
Dat verschilt per kunstenaar. Bij hem is dat voelen, zoeken en uit de hand schilderen. Zonder hulpmiddelen in de vorm van projectie of
rasters.
Ja?
Dat komt ook omdat hij gewoon dat gewend is. Daar heeft hij naartoe gewerkt en zo werkt zijn stijl voor hem. Voor ons is dat anders. Wij werken met een digitaal raster. Omdat wij gewoon een hele andere stijl hanteren die in die zin veel exacter moet zijn. Omdat het veel realistischer is.
Ja.
En die exactheid heb je dan nodig.
En even naar dat verschil, hè, tussen dat uit de hand en zo'n raster. Want met een raster bedoel je eigenlijk dat je een vlakverdeling maakt. Dat je eigenlijk een grote beeldenis weer opdeelt in kleine blokjes.
Dat kan. Er zijn meerdere vormen van. Het is in principe een hulpmiddel om de verhoudingen van het beeld wat je wil creëren exact op de muur te krijgen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de
schaalverdeling. Ja.
Ja.
Ja. Maar uit de hand zoiets doen, dat kan toch niet? Want je zit er toch, als je het schildert met je neus bovenop, hoe hou je dat?
Hij neemt vaak afstand. Hij begint, zet een lijn, maakt een paar schetslijnen, zo ongeveer. Gaat dan afstand nemen, kijkt of het correct is, of hij er blij mee is. Gaat dan weer terug om aanpassingen te maken. En zo bouwt hij verder aan het schilderij.
20 meter hoog bewijzen van. En dan.
Ja, dus dan moet je geduld hebben en de tijd willen nemen. En,
Ja. En wat voor soort verf wordt er gebruikt?
Op muren altijd acrylverf eigenlijk. In de studio werkt hij nu ook veel met olieverf. Maar op die muren werkt hij allemaal met latex en rollers en kwasten.
Mm-hmm.
Weinig spuitbus. Hij gebruikt helemaal geen spuitbus meer volgens mij. Wij ook weinig. Zo zijn er heel veel graffiti en street art kunstenaars die heel veel spuitbus gebruiken.
Yeah.
Wij zijn wat klassieker wat dat betreft. We werken allebei, Aries en wij, met kwast.
Met kwast. En hoeveel tijd kost zoiets?
Ik denk voor hem ietsje langer dan voor ons. Omdat wij dus inderdaad dat raster gebruiken. Voor hem zal het waarschijnlijk zal zoiets een week of 2 duren, denk ik.
Zo kort, vind ik.
Ja, ik denk dat de gemiddelde muren die je altijd overal voorbij ziet komen, dat ergens tussen de 1 en 2 weken zit. Ligt een beetje aan hoe het weer is en organisatie. En
hoe groot de muur is.
Hij speelt ook graag meer op de muur. Wij hebben altijd best wel een duidelijk plan van tevoren. Zeker omdat je ook met 2 mensen werkt. Dus dan moet je gewoon weten van
wie doet
wat je gaat schilderen.
Ja.
En bij hem is het zo dat hij gewoon dat hele idee gewoon in een grote blok op de muur zet in een dag. En daarna gaat hij gewoon spelen met benen moeten langer of het hoofd moet kleiner of aanpassingen maken.
Ja.
Dus hij staat heel veel beneden gewoon te kijken en te turen eigenlijk.
Ja, een muurschildering is natuurlijk totaal iets anders dan een schilderij maken wat ergens binnen hangt of wat je ook gewoon in je atelier kunt laten staan. Want iedereen vindt er natuurlijk iets van. Wat merken jullie van die interactie? Is dat al, als je bezig bent, is dat al, bedoel...
We merken er constant iets van. Ja. Als wij buiten staan te schilderen, dan kan eigenlijk niemand zijn mond houden. Er zijn er weinig mensen die langslopen en niks zeggen.
Mm-hmm. En wat zeggen ze dan zoal?
Nou, wat wordt het vaak? Of hoeveel verf gebruik je? Of heel veel standaard vragen. Dat soort dingen. Maar het is inderdaad soms wel vervelend. We hadden in Amerika laatst een schilderij van een aantal kinderen die elkaar knuffelden. Nou was er al een heel gedoe vanwege het diversiteitsprobleem tegenwoordig. Dat er in de schetsfase eigenlijk al gevraagd werd van ja, het moet meer divers. Want ik had foto's gemaakt van mijn zoon en vriendjes van hem. Hmm. Toevallig waren dat
witte kinderen.
Op dat moment witte kinderen. Hij heeft heel veel zwarte vriendjes, maar dat was toevallig niet zo op dat moment. Toen kreeg ik een dame aan de muur uiteindelijk in Redding, California. Die begon zich toch te uiten over... Ja, het deed me pijn in mijn ziel dat ik zag dat het alleen maar witte... Nou, dan schiet ik uit mijn slof. Ik vind dat iets verschrikkelijks. Maar, want dan denk ik van ja, je ziet ook wat je wil zien. Want wat maakt het uit dat het alleen maar witte kinderen zijn? Er liep eerder een donkere man langs en die zei... heel goed, ziet er mooi uit, weet je wel. Dus het maakt de meeste niet eens wat uit. En het gaat daar ook niet om. Het gaat niet om de kleur. Maar zo'n dame die dan aan de muur komt... ja, daar kan ik me dan heel erg druk over maken. Tel me wat minder. Die draait zich om en die gaat verder met schilderen. Die denkt, het zal allemaal wel. Maar nee,
jij denkt, laat ze maar lullen.
Ja, maar we doen dit nu al meer dan 10 jaar. Echt honderden muren. Ik denk bij alle muren die we hebben gedaan... krijg je op zijn minst wel 1 of 2 dezelfde vragen. Dus dan heb je al gewoon zoveel dezelfde vraag gehad. Dat je daar op een gegeven moment wel een beetje...
immuun voor bent.
Immuun voor wordt. En ben ik altijd ontzettend blij als er een keer iemand komt... die dan wat nieuws zegt of iets vraagt. Dat ik denk van oké, je hebt echt opgelet of je hebt goed gekeken.
Maar mensen zijn daar ook niet altijd blij mee natuurlijk, toch?
We hebben een mooi verhaal uit Portugal. Dat er een oude dame, ik denk in de 90, haar gebouw uitliep. En huilend en schreeuwend dat haar witte muur niet beschilderd mocht worden. En ze kwam met politie aan. En de politie zei, ja, maar mevrouw, dit is allemaal geoorloofd.
Ja.
Dus ze kon verder niks doen. Aan het eind van de week kwam ze terug, huilend omdat ze het zo mooi vond.
Oh, echt?
Dus het is,
en wat hadden jullie gemaakt?
2 kinderen, een tweeling. Of eigenlijk een kind van een vriend van ons.
Portret of van 2 jongeren. Ja. Meisjes eigenlijk.
Ja, maar nee, dat is hetzelfde meisje, maar daar hadden jullie een tweeling van gemaakt. Ja. Ik heb het gezien, ja. Dat is prachtig. Zo'n paarsig.
Maar ja, mensen schrikken al gelijk als ze die eerste lijnen zien. Want ze hebben geen idee en ze zien rare lijnen en ze zijn heel bang. En dat is gewoon best wel vaak dat je... In Oslo hadden we ook hetzelfde. Waar we een station aan het doen. En het was helemaal gerenoveerd om te schilderen. Dus ook allemaal nieuw wit gespoten. En wij gingen daar aan de slag. Maar het was met liften, met bewaking, met vestjes, met alles erop gedaan. En toch dachten ze dat we illegaal bezig waren. Boze oude mannetjes en zo schreeuwen, politie bellen, bla bla. Een week later kwamen ze dan inderdaad weer. En dan zien ze wat je hebt gedaan. En zijn ze zo trots en zeggen ze van... Wij hebben het mooiste station van Oslo. Wow. En dan zijn ze opeens helemaal blij met hun eigen station. En mensen zijn gewoon heel snel bang of die hebben gewoon geen idee. En ja, in het begin was je nog wel eens van, oh jee, ze gaan me zeuren. Maar nu denk ik van, ja, wacht maar gewoon een week en dan mag je daarna zeggen wat je vindt.
Ze zullen het wel zien, ja.
En natuurlijk, ja, sommige mensen vinden het geweldig. Sommige mensen hoeft het niet of ja, dat verschilt altijd.
En is elke muur geschikt? Want heb je ook wel eens ben je tegen een muur gelopen dat je denkt, shit, dit kan eigenlijk helemaal niet.
Er zijn wel specificaties van muren die wij prefereren. Zoals een vlakke muur, zodat je met kwasten makkelijker eroverheen kan. Je hebt heel veel van die bakstenen muren met diepe groeven en zo. Dat ambiëren we liever niet. Maar er zijn weinig muren waarvan ik denk van... Ze zijn niet geschikt omdat het gewoon niet een meerwaarde is. Dat kan. Dat ik denk van, waarom zou je dit doen?
Ja, we hebben een keer in Berlijn een grote muur gedaan. Maar dat was best een oud gebouw en een soort van zandsteen. Maar dan zat je op plekken te schilderen en dan ging je daar even een beetje in de muur pillen. En dan kwam het gewoon als zand uit elkaar.
Mm, ja.
En dat heb je natuurlijk wel. Of soms worden die dingen heel goed geprepareerd van tevoren. Of soms is de kwaliteit van het gebouw gewoon veel beter. En dat ligt ook echt aan welke land je bent natuurlijk.
Ja, want dat vroeg ik me ook nog af. Hoe duurzaam is nou uiteindelijk zo'n kunstwerk op zo'n muur? Is dat voor de eeuwigheid?
Het is ook een van de delen waarom we voorkeur voor acryl hebben. Omdat die acryls... In veel landen is de acryl beter dan bijvoorbeeld spuitbus. Want spuitbus is gewoon eigenlijk goedkope verf. Het is heel makkelijk om toe te passen. Maar de kwaliteit van het pigment is heel laag. Dus spuitbus zal in de zon veel sneller vervagen. Dat soms binnen een jaar al. Terwijl echt buiten, echt gewoon specifiek buitenverf die gemaakt is voor bijvoorbeeld in de zon. Die kan 10, 20 jaar soms blijven zitten. En dat ligt dan ook aan de ondergrond. Of dat schoon is of goede kwaliteit heeft.
Maar 10, 20 jaar, maar geen 50 of 100 jaar.
Kan ook, ligt alleen ook het vervaagt gewoon heel erg.
Ligt aan ook inderdaad de zon. Als je een muur hebt bijvoorbeeld in de schaduw, zal die veel langer mooi blijven. Want in een zon, zeker bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, vervaagt kleur sneller. Daarom is ook alles wit.
Ja, maar het zou toch leuk zijn, een beetje net zoals grotschilderingen toch? Dat over 200 jaar dat mensen zeggen, kijk hier, de Telmomiel aan de muur.
Ja, maar dat gebeurt ook wel eens. Want je hebt nu vaker dat er... muren worden geschilderd aan de zijkant. En dan 5 jaar later is die er nog. Maar er komt opeens een nieuw bouwproject. En dan plempen ze een nieuw gebouw er tegenaan. Maar dan zit dat muurtje er nog tussen verstopt. Dus als er dan nooit een gebouw weg wordt gehaald, dan komt het weer tevoorschijn.
Dan komt het werk weer tevoorschijn.
En ik denk dat er toch heel veel van die muren verstopt zitten op die manier.
Ja. En als jullie nou tegen mij zouden zeggen van, wil je echt fantastisch mooie street art zien, dan moet je nu het vliegtuig pakken naar...
Nou, ik denk dat je naar Heerlijk kan gaan.
Er zijn een heleboel gemeentes die tegenwoordig van allerlei routes hebben. En zelfs in Rotterdam hier hebben ze nu een route met rewriters. Er zijn een heleboel
Voor mij Aris kan je in Eindhoven vinden. Je hebt daar een huis gedaan.
Heerlen
ook.
Oké, dus ik hoef er niet eens
Als je puur Aris wil vinden, kan het al in Nederland. We moeten naar het zuiden van Nederland.
Nu hadden jullie uit, ik weet niet hoeveel street art kunstenaars kunnen kiezen. En ik wil toch weten waarom hij.
Omdat hij gewoon de beste is in mijn ogen.
En wat maakt hem de beste?
Voor mijn gevoel sowieso puur technisch, dat sowieso. Maar waar wij denk ik met hem heel erg op één lijn zitten is... In street art en in andere vlakken, ook zelfs in muziek, heb je natuurlijk trucjes. Kijk, er zijn mensen bezig die willen een eendagsvlieg of een zomerhit en daar de hele leven op teren.
Ja.
Dus dat betekent dat je 50 jaar één nummer moet optreden altijd.
Ja, of je blijft jezelf herhalen in dat genre.
Precies. En dat werkt voor heel veel mensen. Maar dat zie je ook in street art. Dan heb je een hond uitgevonden en die zullen dan 20 jaar een hond schilderen. Maar als je dan een keer overstapt naar een schildpad, ben je dan nog herkenbaar. En dat gebeurt bij die personen dan vaak niet.
Mensen zijn bang om dat los te laten.
Ja, want je op een gegeven moment, zeker nu met social media, met volgers en dingen zo, als je eenmaal een soort van niche of een trucje hebt,
een achterban hebt.
Ja, dan blijven mensen heel snel erin hangen. Maar daar wordt het werk helemaal niet beter van.
En, er is geen ontwikkeling.
Hij is daar ook gewoon helemaal op tegen. En hij is gewoon puur bezig met wat hij wil, hoe hij het wil en zijn stijl veranderen zonder dat hij dus zijn handschrift eigenlijk verliest.
Dus hij blijft zichzelf vernieuwen.
Dus ja, elke keer dan zie je iets voorbij komen en dan... het duurt soms, het is niet elke week anders, maar op een gegeven moment na een paar maanden en je ziet weer iets nieuws, denk van, oh ja, het is weer net iets anders of hij weer iets nieuws probeert.
Ik vind zijn werk, wat hij maakte toen hij inderdaad in de puberale status was, net zo indrukwekkend als wat hij nu doet. Dat vind ik ook het knappe aan zijn werk, dat hij constant ontwikkelt en constant goed is in wat hij ook maakt.
Want een ander werk dat ik hier voor mijn neus heb, is uit 2022 in Portugal. Kun jij het omschrijven, Jan?
Dat is een meneer, niet veel meer dan een meneer die voorovergebogen zit met zijn hand onder zijn kin als de denker.
Rodin, ja.
Ongeveer.
Klapstoeltje zit hij?
Op een stoeltje. Heel figuratief, dus of heel, hoe noem je dat, eigenlijk geometrisch ook nog benaderd. Je ziet heel duidelijk dat het een man is, maar het is in vlakken opgedeeld. Vergeleken met het eerdere werk is dit veel meer versimpeld.
Ja, zijn hoofd is geel, zijn haar is blauw, zijn schouder is nog geel, maar zijn romp is groen, zijn arm is roze.
Het wordt veel meer primair. Dus hij pakt echt de meer primaire kleuren in die zin en probeert daarmee meer duidelijkheid te brengen in het beeld. Die ontwikkeling is eigenlijk voortgekomen, moet ik erbij zeggen, doordat hij wat fysieke mankementen kreeg door alle muren die hij schilderde. Dus hij,
blessures.
Blessures, rugklachten, armklachten, et cetera, et cetera. Toen is hij in mijn beleving een jaar uit de roulatie geweest. Toen heeft hij eigenlijk met een fysio of iets is hij aan de slag gegaan om de mankementjes weer een beetje te verhelpen. En vervolgens heeft hij ook nagedacht, volgens mij, over de manier waarop hij zijn kunst benaderde. Hij dacht van, ja, ik maak het mezelf misschien wel heel moeilijk.
Oh, dus dit is een wat pragmatischer uitwerking dan?
Hij is eigenlijk de ontwikkeling doorgegaan om de dingen inderdaad wat simpeler te benaderen, zodat het makkelijker eigenlijk te maken is. Dus fysiek voor hem minder een aanslag is. Maar daarbij de stijl en de herkenbaarheid en de rest wat hij allemaal bezit, daar toch in te stoppen. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling in zijn creatieve bestaan.
En ik weet dat jullie wilden jezelf niet beperken tot één werk. Dus daarom hebben jullie gekozen voor Aris, kunstenaar en zijn oeuvre. Maar als je toch uit een aantal afbeeldingen een favoriet zou moeten kiezen, zou je dan wel heb je dan een favoriet?
Dat is het mooie gewoon van, vinden wij van hem. Het maakt niet uit of het een citroen is of een kip of een man die een verhaal voorleest. Je ziet gewoon dat het van hem afkomstig is. En dat kan je niet bij heel veel andere artiesten zeggen. En daarom spreekt het ook gewoon heel erg aan. Dat je gewoon, volgens maakt het helemaal niks uit wat hij maakt. Als hij het maakt, dan vinden het eigenlijk
net als Japanners die eten maken. Ja. Maakt niet uit wat ze maken, ik stop het wel goed in mijn mond.
Dank jullie wel. Telmo Miel, oftewel Telmo Pieper en Miel Krutsman. En jij ook bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer lezen en vooral zien van wat we hebben besproken in deze aflevering? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes naar de verschillende kunstwerken. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer informatie over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief.
Dit is Goed is een podcast van Byline. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomessen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.